Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Zonder dat we het doorhebben is er diep in de nacht een strijd gaande tussen vaak onbekende roofdieren. In de bossen, velden, maar ook in onze eigen achtertuinen wordt er op leven en dood gevochten om voedsel, territorium en nageslacht. Over welke roofdieren hebben we het hier? En waarom grijpt de mens steeds vaker in hun strijdgewoel? Mijn naam is Lucas Brouwers. En in deze aflevering neemt Gemma Venhuizen ons mee op safari langs de Small Five van Nederland. En ook Hendrik Spiering zit in de studio. Gemma, we gaan het vandaag hebben over dieren die vlees eten, over roofdieren. En dat hebben we wel eens vaker gedaan. En dan hebben we het altijd meteen over de wolf of de zeearend, over alles wat een beetje onze aandacht trekt. Maar vandaag wilde jij het juist hebben over de vleeseters daaronder, zeg ik maar even.
Ja, de dieren die toch een beetje in de schaduw van die grote predatoren leven. Want natuurlijk is het, het spreekt ontzettend tot de verbeelding als je het over de wolf hebt of als je een keer een zeearend hebt zien vliegen. Maar daardoor vergeten we nog wel eens dat ons roofdierenlandschap veel breder is dan dat. En ze zijn weliswaar een maatje kleiner, maar daardoor zeker niet minder belangrijk wat invloed op de biodiversiteit betreft.
Dus in telegraaftermen zou je kunnen hebben dat we het nu gaan hebben over de hardwerkende middenklasse van de vleeseters.
Precies die vleesetende middenklasse, daar gaan we het nu over hebben. En in meer wetenschappelijke taal zijn dat dan de mesopredatoren. Terwijl echt die top, de wolf en de zeearend, dat zijn dan de apex of de toppredatoren.
En als ik het dan gewoon even heel handzaam maak, dan hebben we het eigenlijk over de roofdieren die je op schoot zou kunnen hebben. Daar zouden ze passen.
Ja, ik weet niet of je dat per se moet willen. Als je naar de precieze definitie van mesopredator zoekt, dat is lastig, want er zijn verschillende omschrijvingen. Enerzijds zou je het inderdaad over de schootklasse qua grootte kunnen hebben, tot pakweg, ik denk toch een halve meter groot. Maar een andere definitie is dat je kijkt naar waar ze staan in het voedselweb. En dat is, ik noemde net al even die toppredatoren. Nou ja, de naam zegt het al, die staan aan de top. En dat betekent dus dat de mesopredator eet en gegeten wordt in feite. Dus hij kan zelf ook weer een prooi vormen voor die toplaag.
Die middenklasse die Hendrik beschrijft, dat gaat wel heel erg op. Want hij eet zelf prooien, hij jaagt zelf, maar kan ook bejaagd worden. Hij moet ook oppassen voor wat er om hem heen gebeurt.
Ja, en dat is dus wel weer interessant, want het maakt soms ook uit in wat voor gebied je leeft als mesopredator. Hè? Want als je in een gebied met veel bruine beren of wolven of coyotes leeft, dan ook al ben je een roofdier uit de middenklasse, dan ben je zelf toch ook al sneller een prooi dan wanneer je niet zoveel concurrentie te duchten hebt. Dus zolang die wolf afwezig is, wanen sommige mesopredatoren zich wellicht toch meester over.
En is Nederland daarin misschien ook een beetje een afwijkend land? In die zin dat wij lang geen klassieke toppredator hadden. Geen roofdier helemaal bovenaan. Want de beer, de wolf, de zeearend, ja, waren tot voor kort gewoon afwezig.
Daar heb je gelijk in, dat het heel lang hadden ze best wel vrij spel. En was eigenlijk de mens de enige factor die ze beteugelde. Ja, en dus onderling ook nog, want die concurrentie, die speelde wel al mee.
En je gaat ons meenemen op een safari. Maar ik zei al aan het begin, Gemma, van deze dieren opereren vaak in de nacht. Ze zijn wat kleiner. We hebben er ook wat minder aandacht voor, toch? Ze leven een beetje aan de randen van ons natuurbewustzijn ook.
Ja, ik denk dat met uitzondering van de vos en de kat, want die gaan we ook nog tegenkomen zo, zijn de overige dieren inderdaad een beetje onbekend, onbemind. Zeg, je hebt om en nabij 10 soorten in Nederland van die mesopredatoren. En dan denk je bijvoorbeeld aan de das en de otter. Ja, die zijn nog wel redelijk bekend. Maar je hebt ook soorten als de boommarter, de steenmarter, de bunzing, hermelijn, wezel. En dat zijn toch al, ja, zouden jullie op het oog een wezel van een bunzing kunnen onderscheiden?
Ik niet. Nee, ik kan het wel denken.
Ik denk dat ik misschien een eind zou komen, maar ik zou goed moeten nadenken over wat ik toevallig aan feitjes over deze dieren weet.
Ja, nou, maar na vandaag kun je ze allemaal onderscheiden. Nee,
maar we zitten dus in een wereld van, ik probeer het even voor me te zien, kleine tandjes, ook kleine kraaloogjes.
Kleine scherpe tandjes, ja. Ja,
mooie pelzen ook.
Ja, en een groot deel van die dieren, onder andere ook de das en de otter en vanzelfsprekend ook de diverse marters, die behoren tot de marter. Dus dat is eigenlijk de grootste groep binnen die mesopredatoren. Dan heb je nog de vos die net als de wasbeerhond, een nieuwkomer, tot de hondachtigen behoort. De wasbeer zelf hebben we ook. Die maakt deel uit van de kleine beren. En dan nog de kat. Nou ja, goed, die behoort uiteraard tot de katachtigen.
En als we op onze safari gaan, Gemma, het klopt dat het nacht is, toch? Het is donker, want anders dan gaan we deze dieren niet tegenkomen.
Nee, je hebt wel een paar deels dagactieve dieren, maar de nacht is wel hun moment.
En jij hebt er voor deze aflevering 5 uitgekozen om opnieuw aan ons voor te stellen. Want de namen hebben we allemaal wel eens gehoord, maar wie ze precies zijn, daar hebben we niet zo vaak bij stilgestaan.
Ja, ik dacht, we hoeven helemaal niet naar Afrika op safari voor de Big 5. We gaan gewoon voor de Small 5.
En wat waren sommige van jouw criteria om dieren wel of niet op te nemen?
Nou, ik dacht, ze moeten allemaal een beetje hun eigen superpower hebben. Dus ik heb één, dat is de nieuwste. De ander is de grootste. De ander is de gewoonste. Nummer 4 is de heiligste en 5 is de zeldzaamste. En nou ja, één van de zeldzaamste kun je in ieder geval zeggen.
Het begint toch een soort sprookje te worden.
Ja.
En zit er nou iets in, wat viel jou op? Want jij, allerlei dieren kruisen jouw pad in jouw werk als biologie-redacteur. Toen je deze 5 had, wat zag je toen je deze 5 in je overzicht neerzette?
Nou, wat ik zo ontzettend interessant hieraan vind, is die machtsstrijd die je in het begin al noemde. En dat er ook een enorme verschuiving plaatsvindt binnen die mesopredatoren. De opkomst en de ondergang van nieuwe en oude soorten en hoe die dieren elkaar beconcurreren. Gaat de wasbeer er zometeen met het voedsel van de vos vandoor? En hebben de das en de bunzing nog wat met elkaar uit te vechten?
Het begint een beetje Game of Thrones in roofdierland te worden.
Ja, precies. Er is gewoon een hele wereld gaande van slachtpartijen en haat en nijd en jaloezie. Zo zie ik het dan voor me. Allemaal zit, want dat is ook nog, en dat heb ik misschien nog niet genoeg benadrukt, maar ze zitten toch ook deels wel op dezelfde prooien te azen.
Ja, want zoveel natuur is er natuurlijk ook weer niet in Nederland.
Dat is weer een heel ander onderwerp waar we ook nog goed over vol kunnen praten. Maar inderdaad, ja, je hebt een beperkt voedselaanbod. En
iedereen wil een bordje been pikken.
Zeker, ja. Nou, volgens mij zijn we nu helemaal goed beslagen ten ijs om daadwerkelijk op safari te gaan. Dus ik neem jullie graag mee naar de plek waar ik het eerste dier tegenkwam. Ik was op pad langs de IJssel met sporenexpert René Nauta, auteur van Het Prentenboek. Wat dus een boek is over letterlijke prenten, oftewel diersporen. En daar zagen we daadwerkelijk ook wat sporen.
Ik loop vanuit de zijarm van de IJssel de oever op. Want hier zou die zomaar kunnen zitten. De wasbeer. Dit is waar jullie laatste sporen hebben gevonden, René.
Ja, hij stond letterlijk in dit greppeltje hier zo, ja.
En hoe zou jij dan die wasbeerprent omschrijven?
Ja, voorvoet is net een mensenhandje. Een klein...
Een soort kinderhandje.
Ja, zo'n kinderhandje in de blubber. Dus het lijkt heel erg op onze hand. Ja.
Met gespreide vingers.
Ja. 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 Zo, zag je het? Die tenen, zie je, dat gaat al richting een wasbeer.
Oh, lange. Ja,
dit,
ja, ja.
Dit lijkt al een oude wasbeer.
Oh, dat is wel...
Want ik kan, dus niet, ik wat, kan niet zo gauw iets anders
en wat
maken.
Wat heeft hier zich overheen...
Ja, dit is een hondje, denk ik.
Ja.
Dit is geen vos meer. Omdat die
maar
dus
hier de langwerpigheid ervan?
Ja, maar het zijn ook weer... Het is een hele oude, daar heeft water in gestaan. Kijk hier, dit zo'n teen heeft bijna niemand. Dit is maar één teen. Maar een vos heeft niet zo'n teen. En, eigenlijk heeft niemand zo'n lange teen.
Dus dit hebben we er gewoon misschien echt.
Nou, dit lijkt er vandaag veel op, ja.
Wauw.
Gemma, zo'n teen heeft niemand, zoals de wasbeer. Wat zag jij daar aan de oever van de IJssel?
Ja, het was zo'n lekker, ja, zoals ik al zei, een soort mollig kinderhandje met een vrij uitgestrekte lange tenen. En ik was er zelf zo overheen gelopen, moet ik zeggen hoor. Maar volgens René was dat dus een typische wasbeerpoot. En dat kan ook heel erg in dat oostelijk deel van het land, want er worden steeds meer wasberen in Nederland gezien.
En dat betekent dat daar wasberen gezien worden. Dit is het eerste dier wat we tegenkomen. Is dit dan de nieuwste?
De nieuwste, ja. Ik noemde net ook al de wasbeerhond en de wasbeer. Die worden vaak in één adem met elkaar genoemd. Ook al lijken ze qua uiterlijk alleen maar op elkaar en qua familie helemaal niet. Maar die zijn allebei nieuwkomers. En dat is ook weer relatief hoor. Want ze maken toch al jaren hun opwachting in Nederland. Alleen ze worden niet zo vaak gezien nog. En vergeleken met de vos of de das of wat dan ook, zijn het inderdaad gewoon nieuwe toevoegingen aan onze natuur.
En altijd langs het water, zijn het ook goede zwemmers dat je daar ging zoeken?
Nou, de wasbeer komt aan zijn naam door de wassende beweging die hij met zijn pootjes zo in het water maakt. Dat is omdat ze onder andere kikkers, padden, kreeften, vissen opeten. En ze kunnen inderdaad ook wel zwemmen. Ze zijn absoluut niet bang voor water.
En met dat wassen maken ze aan het schrikken en dan pakken ze zelfs.
Vroeger dachten ze gaan hun eten schoon wassen, vandaar ook de naam wasbeer. Maar het is eigenlijk dat ze meer een zoekende beweging maken met die poten. Dat ze op de tast proberen ze hun voedsel te vinden. En dan ja, bij toeval vangen ze een vis of wat dan ook.
En is het dan zo dat de komst van een nieuw dier... kunnen biologen, ecologen of gewoon mensen kunnen daar bezorgd van worden? Een beetje van, oh jee, wat gaat er nu gebeuren? Is dat met de wasbeer ook zo? Zijn mensen alert op van, gaat het nu straks mis met de kikkers?
Ja, zeker. Ja, want het is misschien niet... Ik weet niet of er mensen heel specifiek dan nu voor de kikkerstand vrezen. Maar wasberen kunnen wel degelijk een flinke impact hebben op de natuur. Ze komen al bijna een eeuw in Europa voor. Sinds de jaren 30 van de vorige eeuw zijn ze toen ook om hun bont ingevoerd.
Want ze komen uit Amerika, toch?
Ja, klopt. Ja. En de eerste observatie van een wasbeer was rond de millenniumwisseling, dus zo'n 20 jaar geleden. Maar vooralsnog, wat ik wil zeggen, is het vrij klein, vrij beperkt. Maar stel nou dat er de hele tijd aan was vanuit Duitsland hierheen blijft komen, dan kan dat wel degelijk grote gevolgen hebben voor de natuur. Juist ook omdat die wasberen eilandjes kunnen bereiken. En op die eilanden wanen sommige vogels zich veilig. Die denken, nou, we hebben een goede broedplek, want een vos die gaat niet zomaar in het water springen om daar naartoe te komen.
Want zo opportunistisch is die wasbeer ook wel. Die zit niet de hele tijd met zijn handen in het water.
Nee, die zit niet alleen maar netjes braaf langs de oever. Nee, dat is juist, het is nogal een alleseter. En hij kan ook prima toe met vuilnisbakken, maar ook met kippenhokken bijvoorbeeld. En de zoogdiervereniging die heeft een paar jaar geleden al een soort statement naar buiten gebracht van ze zouden lokaal een bedreiging kunnen gaan vormen voor inheemse soorten. En dus ook best wel overlast veroorzaken.
Dat is best wel een dilemma voor een zoogdiervereniging. Want ja, komt er weer een mooi. Het is best een leuk zoogdier natuurlijk, maar dan moet hij toch weg.
Ja, en dat is ook wel. Ze zijn ook wel in die zin ook wel weer vrij genuanceerd hoor. En niet alle ecologen vinden het ook een ramp. Ik ben ook met ecoloog Jaap Mulder op pad gegaan. En die zei van ja, Nederland is ook wel een ideaal wasberenland. En het kan ook best zijn dat deze nieuwe mesopredator gewoon zijn plek in het ecosysteem veroverd zonder dat dat meteen de hele boel naar de knop hoeft te lopen, zeg maar. Dus het is ook wel goed om het met een korreltje zout te nemen.
Het kan ook een verrijking zijn dus.
Ja, nou, een van de dingen, los van zijn invloed op de rest van de dieren, is ook dat wasberen spoelwormeitjes met zich mee kunnen dragen. En voor mensen kan het zo zijn dat die spoelwormen zich dan weer in onze hersenen gaan vestigen. En uit het buitenland zijn er incidentele gevallen bekend dat mensen daar ook uiteindelijk aan zijn overleden.
Zo,
dat is niet zo'n prettig souvenir wat hij meeneemt.
Het begon al een beetje als een horrorfilm met dat kinderhandje aan de oever van de IJssel.
Ja, ja, dat is toch altijd als er aan het begin een geweer aan de muur hangt, dan moet het ook ergens afgaan. Ja, ja, dus dat is gevaarlijk. En over geweren gesproken, volgens de Europese Unie, die heeft in 2014 ook besloten dat de wasbeer als invasieve exoot bestreden moet worden. En alle lidstaten mogen zelf beslissen hoe ze dat doen. En in Nederland mogen alle provincies dat ook weer zelf besluiten. Dus in Limburg en Noord-Brabant mag die ook worden actief worden bejaagd. Dus dood worden gemaakt. En, ook Gelderland heeft daartoe besloten dat je dat afschot mag. Maar tegelijkertijd is er ook wel weer een tegenbeweging hier. Want laatst was er een slapende wasbeer in een boom in Vught ontdekt.
Slapende wasbeer.
En die is dus niet uit de boom geschoten, maar door Stichting AAP gered. En die wordt uiteindelijk dan naar een dierentuin overgebracht. Dus zolang het nog om enkele tientallen gaat, of niet al te veel exemplaren, zal er denk ik ook wel waar mogelijk een wasbeervriendelijke methode worden toegepast.
Maar deze mesopredator wordt dus nauw in het oog gehouden, kun je zeggen, door provincie, Europa, door de mens.
Precies.
Ja. Oké, volgens mij gaan we door naar ons volgende dier, Gemma. En ben ik benieuwd wat je in dit geval hebt meegenomen.
Ja, jullie mogen raden. Ik ga even een geluidje laten horen. En hebben jullie al een idee?
Het lijkt wel een boze koe.
Ja, maar die kun je niet op schoot nemen.
Nee, het klinkt inderdaad meer als iets met hoeven dan met tanden, Gemma.
Ja, nou oké, ik laat nog een geluid horen. Misschien dat jullie het dan raden.
Dat doet mij meer aan een landbouwvoertuig denken, wat ik net hoorde.
Ja.
Dat is wel het gekste dier wat we hebben vanavond, denk ik.
Hij komt wel qua grootte nog het meest van alle mesopredatoren in de buurt van landbouwvoertuigen en koeien. Want dit is de grootste van onze small five. Het is de das.
De das.
Die kan wel tot zo'n 80 centimeter lang worden. Hij is ook heel fors gebouwd, hè? Ik weet niet of jullie wel eens een das of in ieder geval een plaatje ervan hebben gezien. Maar breed geschouderd, brede kop ook, een grote staart erbij. En hele lange, scherpe graafnagels waarmee hij zijn burcht kan onderhouden.
Ja, ik ken de das dan vooral inderdaad uit, ook weer uit verhalen met dat boeren hem proberen weg te krijgen van een land. Altijd een soort conflict, weet je, dan is er ergens een dassenburg. Om een of andere reden moet de dassenburg dan weg. Altijd tot een hoop conflicten op.
Ja, dat was begin dit jaar nog, omdat ze dan ergens een nieuwbouwwijk wilden neerzetten. En dat er dan een dassenburg was. En de dassen werden verplaatst. Alleen iedereen had over het hoofd gezien dat er nog twee jonge dasjes daar waren. Dus die zijn toen wel naar de opvang gebracht en de moeder er weer bij gezocht. Maar die wilde al niks meer van de jongen weten, volgens mij. Het was
een onverzettelijk dier dus. Maar wanneer maakt hij die geluiden nou? Want dat waren wel hele rare geluiden.
Ja, het laatste geluid was een mannetje dat een vrouwtje probeerde te versieren. Het eerste geluid was een boze das. Dus als je te dicht bij hem of bij zijn jongen in de buurt komt, dan kan dit loeiende geluid je deel zijn.
En is De grote burcht, is dat ook waarom de das tussen haakjes lastig is? Dat hij veel ruimte inneemt, gewoon fysiek?
Ja, het is wel. Hij neemt inderdaad veel ruimte in. En ze leven ook in familiegroepen bij elkaar. Dus dat, daardoor wonen ze in zo'n uitgebreide burcht. Maar in het verleden was ook wel, dat is inmiddels al lang niet meer zo, dat de das bejaagd werd omdat ze dachten dat het eten van zijn vlees mijnwerkers geluk zou brengen.
Dat is een mooie, sympathische magie. Omdat die das natuurlijk ook graaft.
Ja, precies. Dat je dan een soort misschien nog mijnwerker extra goede...
Dat is ongetwijfeld de reden.
Ja.
En gaat het wel goed met de das? Want ik bedoel, het is toch een wat je zegt, bejaagd in het verleden. Die burchten zitten maar in de weg. Komt hij nog wel tot zijn recht in Nederland?
Ja, zelf is het eigenlijk best een goede gelobbes. Hij kan niet zo goed zien en hij is ook een slechte jager. Dus hij eet alles wat er voor zijn neus komt.
Oh, nou ja.
En zijn lievelingskostje, dat zijn regenwormen. Ja, dus dat is niet echt iets waarom hij concurrentie kan zijn van de anderen. Maar hij houdt daarom ook van kort gras. Want daarin kun je makkelijk ook regenwormen zoeken. Dus een beetje kleinschalig akker- en weidelandschap. Bosjes, heggen, houtwallen. En het is echt wel ook tussen 1900 en 1960 kelderde de das dan dramatisch. Van 12.000 ongeveer tot 1200. Juist ook door die vervolging. Maar nu worden ze beschermd en... Naar schatting zijn er, ja, ik geloof iets van 6.000 dassen. Dus het groeit wel weer.
En de das heeft in die zin goede PR. Als ik het even afzet tegen die wasbeer, die toch zeg maar het...
Die afgeschoten mag worden.
Ja. Ik heb zelf ook, ik vond het überhaupt... Ik dacht van, kunnen we hem wel meenemen in onze mesopredatoren top? Omdat het gewoon een beetje zo'n knullige is. Hij kan niet zoveel behalve die regenwormen vangen. Ja,
maar daar is wel een afwijkend roofdier, toch? Ik bedoel, ik snap dat hij jaagt en dat hij dieren eet. Maar ik bedoel, met die wasbeer hadden we het over kikkers eten en
ja.
Vogels.
Ja, dit is toch een prooi uit een andere categorie, zou ik
zeggen. Ja, meer de ook insecten en zo eet hij wel. Maar hij behoort dus wel degelijk tot de marterachtige.
Maar dat de das een marterachtige is. En je zei net al dat de marterachtige de hofleverancier van de tussenroofdieren zijn. Hier in Nederland in ieder geval. Dat dan bij een marter heb ik een wat slanker, kleiner dier voor ogen.
Ja,
en niks ten nadele van de das. Maar
nee, maar ook hier is het weer een beetje een soort gekke lobbes. Want ik zat, nou ja goed, steen- en boommarter die spreken voor zich. Maar ja, de wezel, dat is weer de kleinste mesopredator. Dat is ook een marterachtige. En nou ja, als je een wezel en een das naast elkaar zet, zoek de verschillen. Je vindt er zo 100.
Oké, maar de das krabbelt weer omhoog, maar heeft in ieder geval een plek. Ook in het Nederland van nu als roofdier.
Ja, en hij wordt ook wel... Het is wel toch wel spannend om dassenburchten zijn ook beschermd. Het is...
Ja, daar is keihard voor gevochten inderdaad. Ja. Stichting Das en Boom,
ja,
die heeft er heel veel aan gedaan.
Ja, dus ik heb zelf nog nooit een das in het veld gezien. Maar alleen als ik een burcht krijg aangewezen door iemand, dan vind ik dat... Alsof ik een soort roversrol heb gevonden. Ja.
Dat was de das, de grootste. We hebben er nog een paar te gaan op onze nachtelijke safari. Ik ben benieuwd welk dier we nu gaan tegenkomen, Gemma.
Ja, dit vind ik zelf het heilige boontje onder de mesopredatoren. En het is echt een heel moeilijk geluid. Dus ik ben benieuwd of jullie het kunnen raden.
Ja, dat is inderdaad... Ik heb geen idee, Gemma, help me.
Ja. Nou, doe dat je niet enorm aan een kat denken.
Ja, verdomd.
Ja. Want dat is toch wel een beetje ook, wat ik zeg, de schijnheilige eigenlijk van die mesopredatoren. Want we houden met alle van die katten die in grote getalen in Nederland leven. Er zijn naar schatting zo'n 3 miljoen huiskatten in Nederland.
Valt er nog mee.
Maar daarmee hebben ze ook een enorme impact op de natuur. Want denk even in vergelijk aan die wasbeer die met enkele tientallen komt. Ja, dat is moeilijk tegen die miljoenen op te boksen.
En de das met 6.000, dan hebben we het nu ineens over 3 miljoen.
Ja, en natuurlijk moet je wel rekening mee houden. Sommige katten zijn binnenkatten. Niet alle katten zijn succesvolle jagers. Maar dat jaaggedrag, dat is wel... typisch voor de kat. Het is, weet je, of je nou een hele zachtaardige kat bent of een agressieve kat of zo. Dat jagen, dat staat er los van. Dat zit gewoon in de kat.
Ja, dus als je het roofdierenlandschap van Nederland bekijkt, dan kun je niet om de kat heen, zeg je eigenlijk. Want ik bedoel, er zijn er veel en ze jagen. Dus functioneel is het gewoon een roofdier.
Ja. En ze worden ook nog bijgevoederd.
Ja. Ik sprak dierecoloog Jascha Dekker en die zei ook van ja, het is eigenlijk gewoon het enige gesubsidieerde roofdier van Nederland. En ook flink gesubsidieerd door ons allemaal. Met al die lekkernijen die we voor ze kopen. En ja, de invloed op de prooidieren sowieso is niet gering. Want naar schatting bijvoorbeeld worden er tenminste jaarlijks alleen maar iets van 17 miljoen vogels gevangen door de Nederlandse katten. En dan heb je natuurlijk ook alleen nog de muizen. Die schattingen lopen allemaal ontzettend uiteen, hoor. Dus je moet die getallen wel met een korreltje zout nemen. Maar er vallen vele tientallen, misschien wel honderden miljoenen slachtoffers ten prooi aan de kat elk jaar.
Okay.
En je zei in het begin dat je ook verwilderde wilde katten hebt. En een wilde kat die haalt echt zijn hele maaltijd uit de natuur.
Ja, want je hebt, kijk, de huiskat is ons allemaal wel bekend. Maar je hebt ook in Limburg een kleine populatie. En in 2019 werd dat vastgesteld op iets van 15 exemplaren van echt wilde katten.
Dat is eigenlijk een andere soort, toch?
Ja, hij lijkt op de Cyperse huiskat, maar hij is forser gebouwd en heeft een hele dikke staart met wat zwarte ringen erop. En aanvankelijk leefde die ook gewoon in heel Europa in de bossen. Maar juist door ontbossing werd het territorium voor de wilde kat steeds kleiner. En zijn er dus wat meer geïsoleerde populaties overgebleven. En onder andere de Ardennen en dan ook Duitsland. En vandaar heeft die wilde kat dan ook weer zijn weg naar Limburg gevonden.
Maar in dat geval spreek je echt van een wild roofdier dat dus ook van oudsher in Nederland voorkomt?
Ja, en eigenlijk als je het puur op de wilde kat zou focussen, dan zou je van de wilde kat kunnen zeggen dat die het zeldzaamst is van allemaal. Maar die eten ook. Ik bedoel, die hebben geen wiskas of felix of wat dan ook om bijgevoerd te worden. Dus die specialiseren zich vaak ook in één type prooi. Het zijn hele behendige jagers. En ja, de een die zal vooral muizen op zijn menu hebben staan. En de andere vooral vogels. Weer een andere misschien zelfs wel konijnen of amfibieën.
Dus het is de ironie is een beetje dat de kat de talrijkste en de zeldzaamste tegelijkertijd,
ja, precies,
in dit lijstje.
Afhankelijk van, ja. Maar wat ik zei, waarom ik hem de schijnheiligste noemde, is omdat alle andere mesopredatoren, daar gaan we het zo nog wel over hebben, worden heel streng in zekere zin toch wel gereguleerd. Hè? Of ze ook bijvoorbeeld bij de weidevogels, dat is de steenmarter, die hebben we niet in de top 5, maar die was eigenlijk eerst best wel zeldzaam en ging weer beter met hem. Maar nu heeft hij weer een te grote impact op de weidevogels. Dus mag hij weer beheerd worden. En bij de kat ligt dat heel erg gevoelig. Ze hebben wel dit jaar vanuit Vogelbescherming ook een grote campagne gelanceerd. Kuikens in het land, poes in de mand. Om te proberen mensen 's nachts hun poes in ieder geval binnen te laten houden. Want ook hier hebben we weer dat nachtelijke aspect. Vaak gaan juist katten, zeker wat meer in buitengebieden, hebben ze met GPS ook vastgelegd, gaan juist 's nachts het weiland in.
Dus grote kans dat als je een prooi bent in Nederland, dat je een kat op je dak treft. En niet
op je hoofd.
Ja, niet een wasbeer of een steenmarter.
Nou, het is natuurlijk wel dus een beetje afhankelijk van waar je leeft. En van katten is ook wel bekend dat ze een soort sit-and-wait techniek hebben. Dus ze gaan niet heel actief bijvoorbeeld achter jonge weidevogelkuikens aan, waar misschien een van de kleinere marterachtigen dat wel zou doen. Maar tegelijkertijd ben je leven dus niet zeker in de buurt van een huiskat.
Ja, maar dat was de kat. En er valt me inmiddels iets op. Heel veel van deze roofdieren hebben gewoon een drieletterige naam.
Ja, de was, de das en de kat bedoel je. Ja,
dat zijn dus namen die heel veel gebruikt worden en dus versleten zijn.
Ja, nou, dat geldt ook voor de volgende. En dat is ook vind ik, de gewoonste van de mesopredatoren. De enige die het wel goed doet qua PR en het nog wel eens tot een prentenboek schopt. Dat is de vos. Ja, en over prentenboeken gesproken. Ik was ook met René Nauta, ben ik van dit dier sporen tegengekomen. En we liepen daar langs de IJssel en een beetje een onheimische plek onder een viaduct waar overal lege bierflesjes lagen. En daar in dat drassige landschap, gelukkig had ik laarzen aan, zagen we nog meer sporen.
Ja, dit is helemaal fantastisch. Geen wasbeer, maar
Oh, wauw. Oh, dat is...
Dit is echt zo mooi. Hier heb je een... dit is een wissel, hè, van vaste route. Maar je ziet dat die... die komen enorm veel, vaak vossen langs. Dus dit zijn allemaal vossenprinten.
Supermooi.
En die springt gewoon constant van eiland naar eiland hier. Die heeft geen zin in natte voeten.
Oh ja, dus die hopt echt hier. Ja. Maar dat is toch grappig dat hij dan niet even omloopt om helemaal nat te...
Ja, dit is echt briljant. Dit eiland is helemaal bedolven onder de punten. En dan daar helemaal.
Hier ja, want het is hier droog, dus het regent ook niet uit. Nee. Oh ja, braaien, dat is wel mooi.
Maar die reden lopen nog op het water, maar die vos springt echt. Het is echt geweldig om te zien.
Heel mooi.
Gemma, wat kwam je daar tegen?
Ja, wat ik zo leuk, waarom ik zo blij ben over de vos, is omdat ik dat een beetje kan herkennen. Zowel qua prenten als qua uitwerpselen. Wisten jullie dat een vossendrol altijd zo'n raar puntje aan het uiteinde heeft?
Nee.
Door alle haren van zijn prooi.
Net als een staart, toch een beetje?
Ja.
Dat is het ezelsbruggetje dat ik onthoud.
Ik zeg altijd dat de cavia het enige dier is dat waarvan de uitwerpselen op het dier zelf lijken. Maar misschien is dat bij de vos ook wel een beetje zo.
Maar jullie vonden dus vossen uitwerpselen en sporen?
En sporen. Wow. En dat vond ik zo leuk dat hij van eilandje naar eilandje sprong. Ja, wat je René hoorde zeggen. Terwijl die reeën dan gewoon door het water banjeren. Want de vos die houdt niet zo van natte voeten dus. En tegelijkertijd is hij soepel en lenig en gracieus. Alles wat je van de das niet kan zeggen. En heel algemeen dus ook.
Want als we het over... Jij vindt dit het gewoonste tussenroofdier... Maar over hoeveel dieren hebben we het? Hoeveel leven er in Nederland?
Ja, ook hier is het... Kijk, van katten is het nog relatief makkelijk om te weten hoeveel er zijn. Van de vos zijn er trouwens minder dan van de kat. Maar schattingen lopen wel uiteen tot zeg maar 140.000 of zo. Dat is in ieder geval ver boven de 100.000 wat ik tegenkwam.
Nou, dat is een flink aantal.
Dus. Nou, en ook dat hij heel wijd verspreid ook is. Daarom vind ik, hij is gewoon omdat hij zich in ons collectieve bewustzijn heeft genesteld. Maar ook omdat je hem overal kunt tegenkomen. Ook in stadsparken, eigenlijk door heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Al heb je dan op de eens in de zoveel tijd, is er opeens dan weer een dode vos die gevonden is. En dat blijkt dan een grap te zijn van iemand die een dode vos mee naar, weet ik veel, Terschelling heeft gesleept om het daar neer te leggen. Ja, maar ik ben zelf opgegroeid in de buurt van de Amsterdamse waterleidingduinen. En daar heb je zelfs nu een vos, die wordt ook wel de rugzakvos genoemd. Omdat natuurfotografen, die hebben hem denk ik helaas een beetje tam gemaakt door hem te voeren. En nu elke keer, ik heb het één keer gehad, deed ik mijn rugzak af. En opeens kwam er een vos uit de bosjes tevoorschijn. Oh, ja. Alsof ik iets lekkers voor of bij zou hebben. Maar... Ja, hij leeft natuurlijk helemaal in feite niet van wat wij hem voeren, maar gewoon van kleine knaagdieren, konijnen, hazen, vogels, insecten, eieren, bessen, afval zelfs ook.
Gewoon een hardwerkend lid van de roofdiermiddenklasse.
Zeker, ja.
En lijkt hij daarin een beetje op de wasbeer? Dat hij, want met de kat hadden we echt een jager, gespecialiseerd, zei je al. De vos is wat meer een alleskunner, alleseter.
Ja, een best wel opportunistisch zou ik hem noemen. En dat maakt hem natuurlijk ook heel succesvol. En hij heeft verder ook geen natuurlijke vijanden op dit moment in Nederland. Dus waar we het aan het begin al even over hebben, dat maakt hem ook weer een twijfelaar van, ja, willen we hem wel als mesopredator benoemen of is hij in ons land op dit moment meer een toppredator?
En is het zo dat, want in veel van mijn prentenboeken van vroeger ging het altijd over een vos in het kippenhok. Maar de vos is dus nooit heel intens bestreden. Ik bedoel, er zal vast een kippenboer er een keer een vos hebben geschoten. Maar het gaat te goed met het dier om hem zeg maar klein te krijgen, zoals dat met de das wel gebeurd is.
Nou, ik was daar zelf eigenlijk verbaasd over. Misschien was ik daar wat naïef in, maar ik sprak dus met de ecoloog Jascha Dekker en die vertelde me dat er nog door heel Nederland op vossen mag worden gejaagd. Dat er een landelijke vrijstelling is. En dat als vossen, hè, dat is dan weer als een te grote nadelige impact op de natuur zouden kunnen hebben. Of op de mens. Dus wat je zegt over kippen, als er te vaak een slachting in het kippenhok plaatsvindt, dan krijgen jagers vrijstelling om een x-aantal vossen per jaar af te schieten.
Oh ja, maar er wordt wel met nummers beperkt. Er wordt in aantal beperkt.
En de gewoonste, Gemma, ik ben benieuwd. Je had ons ook nog de zeldzaamste beloofd.
Ja, en dat, jullie merken wel dat ik die categorie een beetje naar mijn hand zet. Want we hebben net al gezegd, ja, de wilde kat is de echt zeldzaamste. En de wasbeer is naast de nieuwste eigenlijk ook een van de zeldzaamste. Maar laat ik het dan zo zeggen, op de rode lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland staat deze soort samen met de hermelijn als kwetsbaar vermeld. Dit is de bunzing. Ja, en omdat we het net over de vos hadden, dacht ik, ik laat jullie even een filmpje zien waarin dit dier een interactie beleeft met de vos.
Ik zie een vos eigenlijk eten vanaf een prooi.
Ja,
een soort... In het bos.
Oh, er komt ineens een kleine wilde man met een masker op hem af en die bijt hem.
Een soort struikrover, ja.
Hij is veel kleiner.
Ja, maar die vos die denkt, hou maar op en die eet gewoon weer verder. En dan staat het dier met zijn man en dan gaat hij nog een keer.
Ja, maar herkennen jullie het dier?
Hij vliegt echt naar zijn nek. Ja, maar dit is wat ik wat meer... We hadden het in het begin over dat marterlichaam. Dit stel ik me wat meer bij voor. Weet je wel, wat slanker, dat otterachtige, een beetje lang gerekt. Dit is dus nummer 5 op onze safari. En de laatste, de bunzing. Wat is dat voor dier, Gemma?
Nou, hij heeft een soort masker op zijn kop. En dat is omdat hij rond zijn ogen heeft die een hele witte, geelachtige bril van haren, moet ik zeggen. Dus hij heeft een donkere kop met een soort wit... Ja, welke superheld is dat? Nou, Batman heeft er onder andere een.
Zorro is een klassieker.
Oh ja, Zorro, dat is... Ja, dus de bunzing is nog het best met een soort Zorro te vergelijken. Alleen heeft hij dus juist... Een licht gekleurd maskertje.
En hoe groot is die? Want we zagen hem net op die... Zo groot is een arm of zo?
Het is van zeg maar van kop tot staart 45 centimeter. En ik denk dat je met een vos al gauw richting de meter zit.
Ja.
En verder is hij dus langwerpig en slank gebouwd. En wat ik ook wel stoer vind aan de bunzing... is dat hij gewoon ook prooien... Hij jaagt dus vijanden weg die groter zijn dan hij. Maar hij pakt ook met gemak prooien die groter zijn dan hij.
Maar hij is ook, tenminste in die interactie met die vos... een heel fel dier lijkt het. Weet je, van als het over wild gaat... dan ik bedoel, er zat wel een soort agressie in.
Weer, ik denk meteen weer aan die sullige das en dan de bunzing. Nou, die is er dan geen partij voor.
Maar één klap met de machtige klauw van de das... Dan is het afgelopen.
Ja, dus brute kracht versus sluwe slinksheid.
En ik bedoel, ook weer in de nacht actief, maar wat moeten we weten over het leven van de bunzing om hem een beetje meer voor ons te halen als we aan de bunzing denken?
Hij leeft echt, je hebt dat voor al die kleine marterachtigen, die hebben een gewoon aan het oog ontrokken leven, omdat ze vaak leven in holen, die soms ook van prooien die ze zelf... hebben gedood eerst. En een heel beschut gebied ook. Dus dat ze juist zich onder houtwallen, heggen.
En niet in de stad waarschijnlijk.
Hoge begroeiingen. Nee, dus totaal niet in de stad. Ze zijn heel erg van die schuilmogelijkheden.
En hoeveel bunzingen zijn er in Nederland, Gemma, als dit de zeldzaamste is?
Nou, juist omdat de bunzing dus best wel heimelijk is, ook qua leef- en jaaggedrag, is het moeilijk om er precies grip op te krijgen. Maar wat ze doen bij de bunzing is dat ze het ook aan de hand van het aantal verkeersslachtoffers gaan kijken hoe goed het gaat met de bunzing. En dat is natuurlijk een beetje cru.
Dus hoe meer, hoe beter eigenlijk.
Ja, met die individuele bunzingen gaat het niet meer zo goed. Maar ik heb hier gegevens van de website Nature Today en... werden in 2007 slechts 500 waarnemingen van bunzingen doorgegeven. In 2008 werden maar liefst 833 bunzingen gemeld. En dit was 2008 omdat het ook het jaar van de bunzing was. En in dat jaar bleek trouwens onder andere dat het imago van de bunzing verrassend goed is tegenwoordig. Maar qua aantallen... hij staat dus nu als kwetsbaar aangemerkt, maar in 2006 kon de soort op de rode lijst nog helemaal niet worden ingedeeld, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren.
Dus het is een hardwerkend roofdier wat niet kan oversteken.
Maar we hebben het dus over een roofdier dat niet zo zichtbaar is, best wel fel en redelijk zeldzaam in de zin dat er een paar duizenden zijn. En hebben er altijd bunzingen geleefd in Nederland?
Ja, voor zover ik weet is dat gewoon wel de ingeburgerde bunzing. Maar ik wilde hem ook een beetje als symbool van die kleine marterachtige. Ik had ook de hermelijn kunnen kiezen of de wezel, die is nog weer een maatje kleiner. Het leuke van de Hermelijn is dat die vroeger ook wel in koningsmantels werd gebruikt. Dat is helemaal niet leuk voor de Hermelijn, maar goed, daar kennen we hem nog wel van.
Het
zwarte staartpuntje.
Ja, maar het is dus een hele groep roofdieren die we niet zoals vos, ook niet zoals de das, die niet als heel erg onderdeel van onze natuur voelen misschien. Als we denken over de dieren die leven in het bos en in de velden, maar die gewoon met z'n allen, omdat ze voorkomen in alle formaten, wel gewoon erbij horen en een grote impact hebben.
Ja, en die lang, denk ik, onder de radar hebben geleefd. En mede dankzij onderzoek van onder andere de zoogdierverenigingen en dergelijke partijen, is er dus wel steeds meer inzicht gekomen in die kleine marterachtige en ook aandacht voor die soorten. En we hadden het net al even over die steenmarter met wie het goed gaat. Het lijkt dus allemaal ook wel ten gunste van die soorten het tij nu te keren.
Dankjewel. Gemma, voor deze kleine safari in de nacht langs kleine tanden. In jouw verkenning, welk dier heeft nou jouw hart gestolen?
Ja, toch degene over die ik de hele tijd een beetje beledig door te zeggen dat hij zo sloom en sullig is. De das, dat vind ik voor mij, ja, vanwege zijn, juist vanwege dat goeie imago. En ook een beetje het feit dat ik er gewoon graag een keer eentje wil zien.
Dat lijkt me een goed voornemen. En Hendrik, ook nieuwsgierig naar de das? Of heb jij een andere
lieveling? De das vind ik ook bijzonder interessant. Omdat die juist door die combinatie van kracht en kalmte. Laat ik het positief typeren. Maar mijn sympathie gaat eigenlijk uit het meeste, denk ik, toch naar de vos. Gewoon vanwege de enorme rijkdom van volksverhalen, mythologische beelden. En ook de schitterende staart. Ik heb er ooit eentje door het. Toen kwam ik terug van een avonddienst van de krant toen we nog in Rotterdam zaten. Was ik op de fiets. En toen zag ik hem langs de kant van de weg hobbelen. Om een uur of twee 's nachts. Dat was nog een hele late avonddienst.
Passant in de nacht?
Passant in de nacht, ja. Met staart 4 omhoog.
Ja, het zijn wel trotse dieren ook. Zo ogen ze laten.
Het is in al die. Hij komt ook in de volksverhalen ook altijd voor als de trickster, de slimmerik. De
sluwe vos.
Onbetrouwbare, maar sympathieke figuur.
Ik heb bij veel van deze dieren heb ik een associatie. Ik moet heel erg denken aan een serie kinderboeken uit mijn jeugd. Over Roodburgt ging dat. En daarin zijn de slechterikken zijn altijd Engelse bosroofdieren, zeg maar. Dus dat is in het ene boek is het een wilde kat. En soms het zijn altijd hermelijnen en wezels. En later vond ik dat ongemakkelijk, dat biologisch determinisme. Maar wat het voor mij wel veel van die namen die zijn toen wel voor mij geland. Dat doet mij ook wel denken aan een vraag die ik eigenlijk al de hele tijd heb, Gemma. Is die strijd, die onderlinge strijd. We zagen hem bij die bunzing en die vos heel direct. Eén op één, zeg maar. Jij hebt ook al tijdens de safari gezegd. Ze zitten op dezelfde prooidieren te azen voor een groot gedeelte. Is die strijd heel intens? Is het lastig om een tussenroofdier te zijn tussen de tussenroofdieren?
Net toen we die top 5 aan het doen waren, dacht ik, ja, het voelt gewoon als een team van superhelden. Hè? Allemaal met hun eigen superkracht van de sluwe en de sterke enzovoort. Maar eigenlijk zijn ze totaal niet goed in positief samenwerken. Want het is alleen maar mot onderling. En juist daarom, vanwege het feit dat ze meer met elkaar die strijd aangaan dan samenwerken. Dat maakt ze ook heel interessant, vind ik. Omdat door die interacties ontstaat er een spanningsveld. En Jascha Dekker die vertelde dat heel mooi aan de hand van een voorbeeld over de vossen in de duinen, die daar vrijwel geheel de hermelijnen hebben weggeconcureerd.
Een heel mooi voorbeeld van Nederland van effecten die apexpredatoren kunnen hebben is denk ik hermelijnen en vossen in de duinen. Vos is lange tijd afwezig geweest in echt grote delen van Nederland door de mens. Die heeft op een gegeven moment het duin weer gekoloniseerd. En toen zag men dat de hermelijnen flink achteruit gingen. Die zijn eigenlijk zo groot als verdwenen uit het duinecosysteem. En dat is waarschijnlijk te wijten deels aan concurrentie om muizen en konijnen. Maar er zijn ook wel aanwijzingen dat die vossen ook echt die hermelijnen bejoegen en ook doodbeten.
Maar dat is wel, ze beconcurreren elkaar dus heel direct en met gevaar voor verwondingen. Want ik bedoel, als vos kun je ook denken van nou, ik ga konijnen eten. Dat is toch ook
dat
moeilijk.
Dat denkt een vos eigenlijk altijd.
maar veilig. Maar daarnaast worden dus ook wel concurrenten uitgeschakeld.
Ja. Zeker.
Zonder dat dat per se uit nood geboren is. Maar dat is echt om in concurrentie met elkaar.
Ja, en dat kan dus ook, hè, stel dat de wolf hier weer zou zijn. Van wolven is ook bekend dat ze dat bij vossen doen om diezelfde reden. Omdat ze dan ook toch te veel op hetzelfde zitten te azen. En over wolven gesproken, vind ik het heel interessant om even in te zoomen op die relatie tussen wel of niet de aanwezigheid van toppredatoren en de middenklasse. Want onder andere uit een studie in Science uit 2014, maar ook uit ander onderzoek, is gebleken dat wanneer die grote roofdieren, dus echt die top, wanneer die verdwijnen uit het systeem, kan de middenklasse het soms op zo'n manier overnemen dat het weer vergaande gevolgen heeft voor de prooidieren.
Heb je een voorbeeld hiervan? Kun je een aanwijzen dat als de roofdier aan de top wegvalt, dat er dan allemaal gevolgen zijn voor die piramide die je niet kan overzien?
Ja, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk als je naar eilanden kijkt. Daar heb je al gauw, als je daar een mesopredator loslaat, denk aan de kat. Van katten is echt wel bekend dat ze het uitsterven van diersoorten op hun geweten hebben. Omdat er dan bijvoorbeeld een kat, een scheepskat mee was. En die ging dan aan boord op een eiland. En dan gingen de zeldzame inheemse vogelsoorten legden het loodje. En dat is ook als die kat in toom zou worden gehouden door een groter dier, zou dat meevallen. En dat is bijvoorbeeld weer uit Californië bekend, dat coyotes, die hebben dan weer voor een groot deel huiskatten op hun menu staan. Dat in gebieden waar coyotes leven, ik geloof dat jij vertelde dat tot wel 20% van het dieet van een coyote uit de huiskatten kan bestaan.
Dus die houden die plaag klein.
Ja, en daar zijn baasjes er ook wel echt bang voor, van ook hou mijn kat maar binnen. Omdat die anders ten prooi valt aan de coyote. Maar dat heeft, waar we het net over hadden, als katten binnen worden gehouden, kuikens in het land, poes in de mand, heeft dat ook al meteen weer een invloed op de prooien.
Maar dus, als je het goed ziet, is dus een roofdier helemaal aan de top van de piramide, is een rem op de laag eronder. En dat is dus weer een zegen voor de laag daaronder, want
ja, het blijft allemaal wat meer in evenwicht of in balans met elkaar, zou je kunnen zeggen. En als die rem er opeens afgaat, en hè, dat is in Nederland natuurlijk iets anders, omdat de rem er al een tijdje af is. Wat jij aan het begin al zei, van we hebben eigenlijk heel lang gewoon niet die top gehad. Dus dan gaat die onderlinge dynamiek een rol spelen. En dan kan het juist weer interessant zijn om te zien wat er gebeurt als er wel een duidelijke rem opkomt in de vorm van de wolf.
Maar nu snap ik ook beter waarom sommige van die ecologen een roofdier willen aan de top. Dat voelt soms als een beetje
een soort hobbyisme.
Ja, een soort ijdelheid.
We willen
een complete keten.
Ja.
Maar er is dus ook nog wel een ecologische reden om te zeggen van dan past het gewoon wat beter. Dat is een ecosysteem wat je vaker ziet. Gewoon eentje aan de top en die houden de laag onder klein en dan...
Ja, het is
wat minder wild.
Het hele voedselketen wordt wat beter in toom gehouden. En Jascha zei ook wel van in feite is het vaak van hoe meer soorten erin vertegenwoordigd zijn, maar ook hoe meer lagen er dus in vertegenwoordigd zijn, hoe interessanter het wordt. En dat dus ook een zegen voor de biodiversiteit kan zijn.
Al is het voor het tussenroofdier in kwestie natuurlijk nooit een fijn idee om in zijn nek gebeten te worden.
Nee, want die voert eigenlijk een twee-fronten-oorlog dan.
Ja, maar dat is wat ik van Gem heb geleerd. Is dat is de strategie die ze hebben gekozen. En ik vind die marters daarin wel heel interessant toch. Dat blijft me maar achterna zitten. Want ja, de otter is ook een marterachtige, zei je even. Het is ook, Als je het een beetje evolutionair beschouwt, ik bedoel, het lijkt ook wel alsof ze steeds een hoekje zoeken om in te kruipen. Want die otter heeft natuurlijk weer een hele nieuwe habitat met het water. En
ja, maar dan komt die wasbeer er opeens weer bij. Dus.
Maar je bedoelt dus dat die marterachtigen, die zoeken zeg maar de gaatjes in die piramide van jacht van roofdieren op en maken het gecompliceerder eigenlijk. Van zeggen ze daartussen zitten. De ene keer vallen ze de vos aan, de andere keer zitten ze op het gebied van de das.
Ja, ze zitten op veel plekken en dat valt me gewoon op. En dat had ik hiervoor nog niet zo goed in beeld. En Gemma, ik ben wel benieuwd. We hebben Nederland al vaak genoemd. Dat is een beetje afwijkend misschien van natuurlijke ecosystemen. Maar in zekere zin is er wat er in Nederland is gebeurd. Zeg maar dat de mens zo dominant is geworden. Bijna een natuurkracht op zichzelf. Ik bedoel, dat verdwijnen van die roofdieren aan de top, dat is natuurlijk op heel veel plekken aan de hand. Want het zijn juist die grootste roofdieren die het altijd moeilijk hebben. Die als eerste, zeg maar. Ja, dan is er weer een kind uit het dorp door een krokodil opgegeten. En dan
doe maar een voorbeeld uit Flevoland.
De grote roofdieren krijgen dan weer de schuld. Ja.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook een direct gevaar. Want het is natuurlijk, we hadden het over de schootdieren van de mesopredatoren. Maar die maken dus ook minder angst. Het is erg voor je kippen. Maar het is een vos of een beer. Een beer helemaal natuurlijk.
Ja, is Nederland daarin een soort... Is dat een beetje waar we naartoe gaan? Weet je, van een wereld waarin vooral nog tussen roofdieren zijn en niet meer echt van die hele grote.
En dat de mens het allemaal gaat reguleren? Of,
ja, want dat reguleren, wij doen precies waar we zin in hebben als mensen. En die natuur die hobbelt er dan maar een beetje achteraan. En die vossen die vinden een gaatje. En de beren, die zien we nooit meer terug.
Nou, maar dat wil ik. Ik denk juist dat ook toppredatoren hun weg wel weer vinden. En dat juist. Nou, de zeearend is daar een succesvol voorbeeld van. De wolf, die begint ook weer zijn weg naar ons land te vinden. Dat, ik vroeg aan Jascha ook van ja, in hoeverre zijn wij mensen zelf nou ook een apex-predator? Want wij staan aan die top. Wij hebben een verregaande invloed op die laag onder ons. Dus hebben wij niet gewoon de rol van de bruine beer ingenomen?
Ik vind het lastige. Eigenlijk is een apexpredator is toch een soort die... In mijn ogen is dat wel iets wat meedoet in de natuur. En dat betekent dus ook dat als je werkt als apexpredator, als je jezelf zo ziet, dan zou je dus ook moeten zeggen, als ik vandaag niks vang, dan heb ik vanavond honger. Maar bij de mensen gaan we de honger naar de koelkast en halen we er iets uit.
Ik snap wel wat Josje Dekker hier zegt, want voor mij voelt de mens meer als een natuurkracht. Ik bedoel, het landschap...
Een soort storm die alles omwaait.
Ja, het landschap verandert totaal met de landbouw. En het ene moment is de vorm van landbouw nog heel geschikt voor een das. En 100 jaar later niet meer. Ja, weet die das veel. En wat er dan nog bovenop komt is, zeg maar, dat actieve beheer. Zo'n besluit om maar dieren te gaan afschieten. Maar dat is natuurlijk...
Ja, of ineens is de natte natuur in. Hup, weer allemaal natte natuur.
Ja, en die grote bewegingen, die lijken me dan nog bijna ingrijpender dan of zo'n vos wel of niet geschoten mag worden.
Ja, want sterker nog, in feite door de enorme beperking van de actieve jacht door mensen, is het enige rol waarin we echte roofdier zijn, dat je bij wijze van spreken gaat schieten om op te eten. Ja, het is natuurlijk een ongelijk soort met de strijd met geweren, maar toch, die wordt er ook nog uitgehaald. Hmm. Dus dat mag dan ook niet meer.
Nou, maar het is wel heel interessant. Hè? Hij zei ook wat jullie zeggen over die intensievere landbouw bijvoorbeeld. En ook het verkeer waar we het eerder over hadden met de bunzingslachtoffers. Het is soms ontzettend moeilijk om dat verdwijnen van die apexpredatoren echt te scheiden van de veranderingen in het landschap.
En hebben we die tussenroofdieren nog ergens voor nodig, Gemma? Zouden we... Nee, maar dat is... Ik vraag het omdat het...
Als je muizenplaag in je tuin wil hebben.
Ja. Nou, maar dat is een serieuze vraag, toch? Van
wat bedoel je met we nodig? Wie is we? Wat is nodig?
Kijk, er is altijd een argument voor natuur te vinden uit een soort van nutdenken, zeg maar. Hè? Van we hebben mangrovenbossen nodig om de kusten te beschermen. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Ik snap dat het...
Op die manier.
Kun je inderdaad... Ik bedoel, plaagdieren genoeg. Muizen- en rattenoverlast is reëel. Kun je zeggen dat zonder vossen, bunzingen, marters, otters... dat de natuur nog verder uit balans zou raken.
Dat van de achteruitgang van biodiversiteit op zichzelf. Nou, dat vond ik wel interessant. Bijvoorbeeld ook wat Jesse Dekker vertelde, was dat er in de voorgaande jaren was er juist in Nederland weer een sprake van een muizenplaag. En hij zei van ja, we hadden eigenlijk sinds de jaren 50 al geen echte muizenplaag gehad. En toen zag je opeens, toen de muizenstand weer toenam in Nederland, dat ook de hermelijn en de wezel weer een aantal toenamen. En dan merk je wel, er is een soort dynamiek dat die middenklasse die reageert dus heel erg ook op de beschikbaarheid van de prooidieren en reguleert dat ook.
Dus die hermelijnen kwamen ons te hulp. Zou je kunnen zeggen.
Nou, in die zin wel. En ik vind dat reageren. Ik vind het wel. Ja, ik heb echt sympathie voor deze dieren gekregen. Omdat ik bedoel, hun voedselaanbod bepaalt dus met hoeveel ze kunnen zijn en of ze succesvol zijn. Aan de andere kant de aanwezigheid van een grotere bullebak boven je, die bepaalt met hoeveel je kan zijn. Dus er is.
En de bullebak met een auto die je plat rijdt, bepaalt ook nog weer eens.
Ja, dus zij hebben daarin wel. Zonder die roofdieren loopt het scheef, zou je bijna kunnen zeggen. Tegelijkertijd zijn ze zo'n hele zelf ook zo'n sterke graadmeter voor hoe de piramide in elkaar steekt.
Mm-hmm. Ja, het is ook een soort signaalfunctie hebben ze van. Hey.
Ja, en dat maakt ook, vind ik, die aandacht voor die mezenpredatoren wel interessant. Want je voelt ineens dat er toch een soort natuurlijk evenwicht is in Nederland. Hè? Dat die op dat vlak houden ze elkaar een beetje in evenwicht. Maar tegelijkertijd is het je wil als mens altijd een soort orde zien. Maar ja, je noemt het dan natuurlijk evenwicht, natuurlijke orde. Maar het is zo instabiel. Want als er weer een nieuwe rijksweg wordt aangelegd. Ik bedoel, wat er is, moet dan behouden worden. De Dassenburgten die bestaan, die mogen blijven, zeg maar. Maar verder.
Is er steeds minder ruimte om nieuwe burgten in aan te leggen. Ja, en dat is toch altijd een beetje dat gepuzzel op de vierkante meter. Hè? Van wat kan naast wat bestaan. Maar soms wordt de natuur wel veel te veel aan de tekentafel natuurlijk ontworpen. Van die soort mag er wel zijn en die soort mag er niet zijn. Terwijl, ja, in die end ontstaan er weer nieuwe balansen en hebben de dieren een invloed op elkaar?
En waar gaat het heen met de tussenroofdieren? Als ik die vraag dan mag stellen. Want we krijgen een wolf terug.
Meer dan één.
slecht nieuws voor de vos. Hadden we al geconstateerd. Van wordt het. Komen ze gewoon verder onder druk te staan? Wordt het tussenroofdierenlandschap door elkaar geschud?
Ik denk wel dat, wat ik net al zei over die kleine marterachtige, er komt wel steeds meer oog ook weer voor de belangen van die kleinere mesopredatoren. Maar tegelijkertijd zal alles toch inderdaad weer worden opgeschud met de komst van de wolf. En volgens Jascha kunnen we ons in de toekomst ook opmaken voor de komst van nog een toppredator in Nederland.
Een ander dier die nog wel te verwachten is lynx. Het is wel heel mooi gedocumenteerd in allerlei landen dat echt een fikse invloed kan hebben op mesopredatoren als die er weer is. Ik heb verhalen gehoord van Zwitsers die zo'n beest zenderen en die lopen ook gewoon de stad in af en toe. Ze hadden op een gegeven moment een beest gezenderd en die was in de randstad van Luzern volgens mij, ik weet niet meer zeker, ik dacht Luzern gekomen. En die ging daar slapen in een bosje op het terrein van de kinderopvang. toen werd ze heel erg nerveus.
De lynx en... Dan zie ik een grote, of tenminste een middelgrote kat vormen met van die pluimoortjes.
Ja, precies. Ja, dat is. En die is nu al, leeft al in België. Is hij al gesignaleerd, ook met cameravallen. En ja, België is natuurlijk op zich voor de lynx niet heel ver weg van bijvoorbeeld ook weer Limburg.
Ja, er zit ook in Schengen, dus.
Ja, een beetje zo in dat bosachtige heuvellandschap. Dat zou best wel een goed territorium kunnen zijn voor de lynx.
Maar hij is toch echt groter dan de huiskat?
Ja, de lynx, dat is wel. Die, dat is geen katje om op schoot te nemen.
En betekent dat we in Nederland toch. Kunnen we dat dan stellen? Toch langzaam bewegen naar naar een hogere laag op de piramide? Met meer interactie, meer dieren die elkaar beconcurreren en elkaar in de nek bijten?
Ja, ik denk dat gezien wat we net hebben gezegd over dat we heel lang een landschap van mesopredatoren zijn geweest en dat het nu weer een laag boven komt, dat het best, nou ja, dat het vanuit ecologisch oogpunt helemaal geen slechte zet zou zijn. De ervaring en ook het onderzoek uit andere landen leert wel dat een ecosysteem gedijt wel bij die diversiteit. En de strijd die blijft doorgaan. En ik bedoel, er zullen nog steeds mesopredatoren zijn die elkaar naar het leven staan. Maar tegelijkertijd is dat wel dan ook die dynamiek van de natuur, in plaats van dat wij het allemaal proberen te beredeneren. En
als ik jou nou heel direct vraag, Gemma, van hoe ziet het er dan straks uit in dat roofdierlandschap? Wat is er dan over 50 jaar anders dan nu?
Ja, ik hoop toch dat onder andere door beter landschapsbeheer, dat de soorten die het nu slecht doen, dat die hun houtwallen weer terugkrijgen en toch ruimte om hun burchten te laten floreren. Dus dat we dan helemaal niet meer over de bunzing hoeven te praten als in aantallen verkeersslachtoffers, maar dat die gewoon zijn plekje weer heeft ingenomen in het landschap. En ja, misschien gaat het met de vos. Als de wolf daadwerkelijk komt, dan zal die vos niet meer de gewoonste zijn misschien.
Dus de strijd gaat door. Die houdt nooit op. Zeker niet als je een roofdier bent met nog roofdieren boven je te duchten. Maar het wordt misschien wel iets rijker.
Ja, ik denk dat dit genoeg stof oplevert. Jij vertelde net over die kinderboekenserie. Hoe heet het? Roodburcht?
Roodburcht.
Ja, ja, misschien moet jij gewoon een soort Nederlandse tegenhanger van Roodburcht gaan schrijven, Lucas. Over alle spannende nachtelijke escapades van onze mesopredatoren.
Iets zegt me dat een klein martertje dan de held wordt.
Een klein steenmartertje, denk ik.
Ja.
Dankjewel, Gemma, dat je ons mee wilde nemen in de nachtelijke wereld van de roofdieren en wat daar allemaal gebeurt. Dankjewel ook, Hendrik. Dankjewel Liz Doutzenberg, Nina van Hattem en Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort is gespeeld door het Dudo Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.